Ja, ik ga iets vertellen over Tri-Ratna. Maar in de eerste plaats wil ik eigenlijk eventjes vanuit persoonlijk standpunt zeggen dat ik het persoonlijk dus heel erg belangrijk vind dat wij als dharma-beoefenaars samenkomen. Mensen van de Zen Sangha, mensen van Tri-Ratna, maar ook nog eventuele andere boeddhistische groepen in het Gentse. Ik denk dat wij als dharma-beoefenaars een bijzonder effectief instrument, namelijk de dharma, in handen hebben om te communiceren aan de wereld, om het dan zomaar te zeggen. Want een groeiend aantal mensen, vermoed ik, en meen ik toch ook te zien in tal van initiatieven in onze samenleving, zijn aan het zoeken en beginnen een en ander ook meer en meer in vraag te stellen. En ik denk dat wij als dharma-beoefenaars een ethisch en spiritueel kompas, om het zomaar te zeggen, in handen hebben om ons als mens niet alleen vrijer te maken en uiteindelijk de vrijheid, het ontwaken, het wakker worden voor de werkelijkheid te bereiken, maar ook als mooi neveneffect dat we gelukkig kunnen worden daarmee. En dat wij dat niet alleen aan onszelf te bieden hebben, maar aan de gehele samenleving. En dat er dus eigenlijk zowel een totale transformatie van je persoon, zeg maar, kan bereikt worden, maar ook van de samenleving. Gradueel en gaandeweg. En ik denk dat dat een effectief instrument is wat wij kunnen aanbieden aan de samenleving als dharma-beoefenaars. Vandaar dat ik het eigenlijk heel erg nodig vind ook dat wij elkaar beter leren kennen en gewoon ook onze insteek en onze manier van dharma-beoefenen kunnen aanbieden aan de mensen. Nu, ik moet ook eerlijk zeggen, toen ik Frank in het begin zag, heb ik onmiddellijk een affiniteit gehad voor hem. Ik weet niet hoe dat komt of hoe dat ook precies in elkaar zit of steekt, maar ik had onmiddellijk een heel groot vertrouwen in die mens. En nog steeds, dat is nog altijd het geval. Ja, ik moet haar zoiets zeggen, het wordt opgenomen. Nee, maar het is gewoon, ik heb een heel groot vertrouwen in die man en ik voel mij eigenlijk als strikt gezien, technisch gezien, maak je geen deel uit van de Tri-Ratna-orde. Net zo min als ik dan zogenaamd strikt gezien niet of geen deel uitmaak van de Zen Sangha. Maar eigenlijk voel ik een broederschap, om het zo te zeggen. En ik denk dat ik gewoon kan zeggen dat wij deel uitmaken van de Sangha, van de boeddhistische Sangha die de Dharma beoefent. En dat wou ik ook nog eventjes meegeven. Ik ga iets vertellen over onze mentor, onze leraar, Sangharakshita, die man die daar hangt, die ondertussen 88 jaar is geworden. Ik heb hem laatst nog in januari gezien en hij is een oude man geworden, maar hij is nog altijd heel kwik en monter van geest. En dus in augustus wordt hij 89. En ik ga zo kort mogelijke schets geven van zijn leven, omdat er toch een aantal elementen in zitten die van belang zijn ook voor wat later onze beweging is geworden. Toen hij 8 jaar was bijvoorbeeld, dus na zijn geboorte natuurlijk, toen hij 8 jaar geworden was, is hij gediagnosticeerd als hebbende een hartaandoening en moest hij in bed blijven gedurende 2 jaar. En dat maakte dat zijn ouders heel erg bezorgd waren voor hem, dat hij eigenlijk aan het bed gekluisterd was. En daar is hij als kind ook heel veel beginnen lezen. Allerhande boeken, de Encyclopedia Britannica, maar dan de kinderversie geloof ik, dat hij heel erg doorgenomen heeft en andere boeken enzovoort. En dat heeft hem eigenlijk ook getekend in die zin dat hij doorheen de rest van zijn leven altijd die kant ook heeft gehad van het contemplatieve, het lezen, het nadenken over dingen, reflecteren over dingen. Plus dat hij, doordat hij die zogezegde hartaandoening had, dat hij ook altijd zeer voorzichtig moest zijn wanneer hij zich bewoog. Bij wijze van spreken, als hij recht wou gaan zitten in bed, moest hij zijn ouders roepen omdat ze hem moesten helpen en moest hij zich heel erg gewaar worden van zijn lichaam om het noodlot niet te tarten, zoals je zou kunnen zeggen. Nu, later bleek dat die diagnose eigenlijk helemaal verkeerd geweest was, maar niettemin heeft hij er toch een aantal sterke kwaliteiten aan overgehouden, namelijk dat contemplatieve, dat reflectieve, ook een heel erg grote interesse in literatuur, poëzie, in geschiedenis en... dat gevoel van noodzaak van gewaard te zijn, zeg maar. Dus toen hij ietsje ouder was, kon hij ook weer gewoon naar school gaan en dergelijke meer. En toen hij 16 was, ontdekte hij eigenlijk door het lezen van het Diamantsutra, uit de Pranayaparamita-traditie, dat hij boeddhist was. Het was niet alleen door het lezen van het Diamantsutra, maar ook door de Sutra van Huineng, de platformsutra, dat hij las en hij wist, ik ben boeddhist en ik ben eigenlijk altijd boeddhist geweest. En hij zei, het rare was, toen ik de Diamantsutra, of het, ik weet nooit of het de of het is, maar goed, ik ga een beetje afwisselen. Toen hij de Diamantsutra las, zei hij, ik begreep gewoon wat er gezegd werd. En voor mensen die al wat vertrouwd zijn met de Diamantsutra, dat is niet zomaar simpel om dat te kunnen zeggen, dat je het begrijpt, gewoon weg. Maar hij had heel sterk die ervaring, ja, ik weet gewoon wat er bedoeld wordt als ik dat lees. Dus hij ging dan ook in Londen, want het is iemand die in Londen geboren is, gaan kijken wat hij kon vinden over boeddhistische thema's in publicaties, en dat waren de jaren 40 van de vorige eeuw, dus heel veel was er nog niet te vinden in feite, zeker niet in vergelijking met nu. Maar wat hij kon vinden, dat ging hij dan gaan lezen. Ondertussen was natuurlijk ook de Tweede Wereldoorlog uitgebroken en werd hij opgeroepen om dienst te gaan doen. En dat ging hij dan ook doen. Hij werd gestationeerd in India. Ik vlieg er maar even door hoor nu. En hij werd dus gestationeerd in India. Maar hij voelde gaandeweg dat hij eigenlijk meer en meer een roeping voelde, om het zo maar te zeggen, om boeddhistische monnik te worden. Nu, wanneer de oorlog werd beëindigd, was het zo dat de Labour-regering toentertijd eigenlijk eiste van alle jonge mannen, dat ze, van degenen die in het buitenland zaten, dat ze terugkeerden naar Engeland, om Engeland weer economisch herop te bouwen en sowieso letterlijk op te bouwen. Maar hij zag dat niet zitten. Hij wou eigenlijk geordineerd worden als monnik. Dus... zijn plan was, hij had een strak plan, namelijk zijn oom van moederskant woonde ook in India en hij had 6 weken verlof van het leger en hij zou naar die oom gaan en na die 6 weken zou hij verdwijnen in de massa. Maar technisch gezien dus deserteren in feite. Dus dat was niet zonder enig risico, want de krijgsraad staat daarop, of hoe heet het, dus de doodstraf was toen ook nog de straf daarvoor. Dus in feite is hij strikt gezien gedeserteerd, maar hij ging dus inderdaad na die 6 weken op in de massa, om het zo te zeggen. En hij begon samen met een ander iemand, een toenmalige vriend, aan een tocht, een zwerftocht in feite, waarbij hij ook nog iets heel radicaal deed. Hij verbrandde zijn paspoort. Hij wou niks meer te maken hebben met een identiteit, ook niet met de Engelse nationaliteit. En dat is een zeer radicale act natuurlijk, om dan meteen ook maar je paspoort, je identiteitskaart te verbranden, zodanig dat hij geen papieren meer op zak had en ook geen enkele bezitting, geen enkele cent ook meer had in feite. En hij leidde het leven van een rondtrekkende zwerver. Hij was nog geen monnik. Hij werd dan op een gegeven moment tot novice gemaakt, of hoe moet je dat zeggen. En later werd hij dan wel tot monnik geordineerd in de Theravada-traditie origineel. Dus hij heeft dan een aantal jaren zo rondgetrokken in India. En ik weet niet, misschien hebben jullie nog gehoord van dokter Ambedkar. Dat was in de periode ook van India en de onafhankelijkheidsstrijd met Mahatma Gandhi. Ambedkar was een medestander tussen aanhalingstekens van Gandhi, alhoewel dat hij ook niet altijd even tevreden was met Gandhi. Ambedkar is een jurist, een econoom, die zijn doctoraten zowel in de rechten als in de economie gehaald heeft aan de London School of Economics, een heel gereputeerde school, nog altijd trouwens. En hij was afkomstig uit de klasse of de kaste van de onaanraakbaren, de untouchables, de Dalits, zoals ze genoemd worden. En dus India is nog altijd heel erg doordrongen van het kastensysteem. En de Dalits, dat waren de vuile, smerige mensen. Daar wou je echt niet mee, enfin, vanuit een bepaalde visie natuurlijk, daar wou je niet mee in aanraking komen. Letterlijk niet, maar ook van ver niet, want het risico bestond op besmetting, zo gezegd, of iets vuil. Er wordt wel eens vergeleken met, jullie kennen een lavabo hoogstwaarschijnlijk, het putje van de lavabo, en daar gaan allerlei haren en tandpastaresten in, en soms raakt dat dan verstopt. Je moet dat dan een keer zo los doen, en die klittige massa die daaruit komt, die vettige vieze troep, het is een Dalit. Zo wordt een Dalit bekeken in India door hindoe-ogen, of door een aantal hindoe-ogen, door de meeste hindoe-ogen, want eigenlijk is dat de houding van de hindoes in hun visie. Een Dalit, dat is een lage kaste en daar wil je niet mee in aanraking komen. En daar werd Ambedkar heel erg mee geconfronteerd, zelfs toen hij terugkeerde als jurist en econoom met al zijn mooie diploma's op. Vond hij werk in een bepaalde administratie van een Maharaja. Maar er was dan toen ook nog bijvoorbeeld een klerk aanwezig die absoluut niks met hem te maken wou hebben, maar die klerk moest dossiers aan Ambedkar doorgeven, omdat Ambedkar die dossiers beheerde. En die klerk vond er niks beter op dan die dossiers van de ene kant van de kamer te zwieren naar de andere kant. En Ambedkar moest daar maar zijn plan mee trekken. Gewoon omdat Ambedkar dus een Dalit was. En in de visie van die klerk, nou, kon hij gewoon Ambedkar niet naderen. Niet dat die klerk per se een slecht mens is of iets dergelijks. Maar dat zijn dan de visies, de opinies die wij hebben op de wereld en op de mensen. En die klerk werd verhinderd door die opinie op die mensen, op dat wereld of op die wereld. Dat zij, of dat hij tenminste niet in de buurt kon komen van Ambedkar. En daar werd Ambedkar dus mee geconfronteerd met die constellatie in de maatschappij. En op een gegeven moment heeft hij gezien dat de visie van de Boeddha in staat was om de Dalits in de eerste plaats een gevoel van waarde terug te geven als mens. Dat ze konden zien, ervaren van, ik ben een mens. En ik ben een mens die het waard is om gezien te worden. En de visie van de Boeddha liet hem toe om te communiceren aan hen, jullie hebben een eigen verantwoordelijkheid voor jullie leven. Jullie leven misschien, of wij leven misschien in omstandigheden die niet al te gunstig zijn, maar toch hoe wij daarmee omgaan met die omstandigheden, dat is van cruciaal belang, want dat is onze verantwoordelijkheid. En dat communiceren, dat is iets dat in de eerste plaats die mensen bij honderdduizenden, want in India is alles vrij groot, en als er daar een lezing gegeven wordt, dan is dat meteen voor 30.000, 40.000 mensen. Iets anders dan hier natuurlijk. Maar Ambedkar richtte zich ook tot de grote massa's van de Dalits en kon eigenlijk op die manier hun mobiliseren om zichzelf als mens weer te gaan ervaren eigenlijk. Door die visie van de Boeddha mee te geven. En hij riep hen op om zich naar het boeddhisme te wenden of zich te bekeren, tussen aanhalingstekens, alhoewel bekeren nu niet echt het juiste woord is. Maar die Dalits, die waren dus met tienduizenden tegelijk bezig met zich tot de Boeddha en het boeddhisme te wenden, om het zo te zeggen. Maar op dat moment, eigenlijk kort daarop, 6 weken nadien, na die grote conversies, zeg maar, sterft Ambedkar. En net op dat moment komt Sangharakshita toe in Calcutta, geloof ik, waar het bericht de ronde doet dat Ambedkar gestorven is. En Sangharakshita, die Ambedkar al ontmoet had, die voelt intuïtief aan, hier moet gewoon iets gebeuren. Hier moet gecommuniceerd worden dat het niet is omdat Ambedkar gestorven is, dat die mensen zich nu plots moeten opnieuw in de steek gelaten voelen. En het is mogelijk om te blijven communiceren dat ze kunnen de dharma beoefenen. En hij is daar dus in de bres gesprongen, om het zo te zeggen. En hij heeft een ganse tournee gedaan van lezingen naar allerhande plaatsen. En hij is eigenlijk gedurende weken en maanden bezig geweest met tienduizenden en tienduizenden Dalits toe te spreken in de geest van Ambedkar en in de geest en de visie van de Boeddha. Dus dat is ook iets wat heel erg tekenend is geweest voor onze beweging, nu nog altijd, omdat wij ook altijd zoeken naar een maatschappelijk engagement. En dat het duidelijk is in de visie van de Boeddha dat het niet gaat over persoonlijke transformatie, maar ook over maatschappelijke transformatie. En dat dat niet met elkaar los te maken valt, sowieso. Enfin, dat is dus de periode van Ambedkar in India, eind jaren 50. Ondertussen was hij dus geordineerd als Theravada-monnik en gaat hij met een Theravada-leraar op bezoek in Kalimpong. En die leraar zegt dan op een gegeven moment tegen hem, kijk, blijf jij hier, ik ben ermee weg, salu en de kost, bij wijze van spreken. Werk jij hier maar voor het welzijn van, het, van de dharma, van het boeddhisme. En daar staat hij dan in Kalimpong en moet hij eventjes schrikken waarschijnlijk en zeggen, wauw. Maar daar staat hij dus en ja, is het aan hem om in Kalimpong voor het welzijn van de dharma te werken, zoals zijn leraar het gezegd had. En zijn leraar was ermee weg. En in Kalimpong heeft hij dan
Kalimpong?
Ja, dat ligt vrij dicht bij de Tibetaanse grens, in de Himalaya, bij Mount Kanchenjunga, of iets dergelijks. Okay. Maar het is een stadje dat heel zijn, allee, dat heel, enfin, wanneer de Chinezen dan binnengevallen waren in Tibet, is er later een massale uittocht gebeurd, onder andere ook van de Dalai Lama, en passeerden zij bijna allemaal Kalimpong. Dus dat was een niet zo groot stadje, maar zeer, hoe heet dat, cosmopolitisch is het woord dat ik zo. Er waren echt ongelooflijk veel nationaliteiten en op den duur waren er ook heel veel Tibetanen die daar passeerden. En ook een aantal Tibetaanse leraars die hij daar ontmoet heeft en die ook zijn leraar geweest zijn, zoals Delgo Kyentse Rinpoche, misschien nog van gehoord, Dujom Rinpoche. Dat zijn onder andere twee van zijn leraars dan ook. Dus Sangharakshita is iemand die van zichzelf zegt, hij heeft een achttal root teachers gehad. En die root teachers, die zijn eigenlijk afkomstig uit de ganse boeddhistische traditie. En vandaar dat hij ook altijd geponeerd heeft, boeddhisme, dat moet eigenlijk als een eenheid gezien worden. En hij vond het van belang ook dat die verschillende invloeden er geweest waren en dat hij ook kon benadrukken, de centrale act van een boeddhist is eigenlijk voor toevlucht. En vandaar komt dat ook, omdat hij eigenlijk zei, we moeten niet zozeer naar de verschillen gaan kijken, maar naar de gelijkenissen, de gemeenschappelijkheden. Dat was een van zijn stellingen, in ieder geval. Maar dan begin jaren 60 is hij naar het Verenigd Koninkrijk, naar Engeland teruggekeerd. Zag hij daar dat er een tweetal grotere organisaties actief waren als boeddhist, maar dat dat vooral eigenlijk organisaties waren. In die zin dat het niet echt levendige dharma-beoefening was. Het was een organisatie waarbij mensen bij wijze van spreken aan het haardvuur met een dikke sigaar en een grote cognac in een zetel een beetje zitten te lullen, zou ik zeggen, over de dharma, maar niet echt een praktische toepassing ervan hebben. En dat vond hij nogal problematisch, ook omdat hij zag dat er sprake was van een organisatie met lidmaatschap, alleen in de zin van lidmaatschap van ze betalen iets, maar ze doen er ook niet iets actief mee, niet iets levendig, niet iets authentiek. Het is gewoon als het ware een, ja, hoe noem je dat, een nominaal lidmaatschap, zo in de letterlijk gewoon ze zijn erbij, maar het is geen uitdrukking van engagement, van commitment, van toewijding. En gaandeweg zijn er een aantal conflicten die daaruit voortkomen, ook door het feit dat hij homo is, want Sangharakshita is, ja, is homo, wat in die tijd in het Verenigd Koninkrijk zelfs nog strafbaar was ook. Maar dat is dus ook een probleem geworden en dat riep ook een aantal vragen bij hem op, in die zin van, wat heeft het feit dat ik homo ben nu te maken met voor toevlucht gaan, met dharma beoefenen? En hij kon daar alleen maar op antwoorden, ja, niks. Het is niet omdat ik homo ben. Het is trouwens ook niet, daar hadden ze ook problemen mee. Hij was een, strikt gezien, een traditionele Theravada-monnik, maar hij liet zijn haar groeien. Hij had lange bakkenbaarden op een gegeven moment. Hij deed ook niet altijd meer de traditionele kledij aan. En daar werden allemaal problemen rondgemaakt. Maar hij vond ook van, wat is het probleem eigenlijk? Het voor toevlucht gaan moet centraal staan als boeddhist, als dharma-beoefenaar. Niet hoe iemand eruit ziet of iets dergelijks. En vandaar begon hij meer en meer te gaan denken over een nieuwe boeddhistische beweging. En is eind jaren 60 dan de Vrienden van de Westerse Boeddhistische Orde in het leven gekomen. En een jaar later de Westerse Boeddhistenorde. Wat nu dan Triratna is geworden. Dat is dan veranderd in 2009. En natuurlijk aan het tot stand komen van die nieuwe boeddhistische beweging eind jaren 60 liggen een aantal principes ten grondslag. En die principes die staan eigenlijk allemaal hierin, vrij helder uiteengezet. Het is een boeddhistisch manifest dat een tweetal jaren geleden is uitgegeven door Subhuti en Sangharakshita. Om nog eens eigenlijk heel helder te communiceren waar Triratna voor staat. Ik ga niet doorheen gans dat boekje gaan, dat is iets te veel eigenlijk. Maar wat ik wel nog eventjes wil herhalen is dat het voor toevlucht gaan, in feite, binnen Triratna als, ja, en binnen Triratna en eigenlijk wat Sangharakshita zegt, wat ik daarnet eigenlijk ook al zei of naar refereerde, dat is de centrale act van een boeddhist. Van iemand die de dharma beoefent, het voor toevlucht gaan. En dat betekent dus eigenlijk het meest centraal, of meer en meer centraal gaan stellen van de Boeddha in je leven, van de dharma en van de sangha. En van de Boeddha, daar gaat het dan in de eerste plaats over de historische Boeddha. En daar kun je dan natuurlijk alle leraren en grote dharma-leraren die daaruit voort zijn gekomen bij betrekken. Maar in relatie tot de historische Boeddha, dat is dus eigenlijk wat echt centraal staat in Triratna. De dharma, en dat is dan ook in feite wat je zou kunnen zeggen wat gebaseerd is op de vroegste geschriften die je vindt. Maar ook dan weer de latere dingen die daaruit zijn voortgekomen. Dat is ook natuurlijk iets dat heel waardevol is. Maar dan ook weer is het nodig om dat te gaan toetsen aan die oorsprong, of die vroegste geschriften die kenbaar zijn. Om dan toch weer een criterium te vinden van wat is dharma, wat is nu niet dharma. Is het eigenlijk in de geest van wat de Boeddha gecommuniceerd heeft in die vroegste geschriften. Komt dat overeen met wat we dat, alleen wat we daar kennen in feite. Dus het is niet zo dat per definitie wat er allemaal achter komt, dat dat geen dharma meer zou kunnen zijn. Het geheel niet, dat is niet wat er gezegd wordt. En dan de Sangha, en de Sangha is de groep, de gemeenschap van, dat sowieso de Arya Sangha heb je, de gemeenschap van bodhisattvas en mensen die al heel ver gevorderd zijn, zou je kunnen zeggen. Maar ook de mensen, de groep van mensen, de gemeenschap van mensen zoals wij. Niet dat ik wil zeggen dat er hier geen vergevorderden zitten, want dat zou heel goed kunnen, maar dat weet ik niet. Dus de groep, de gemeenschap van mensen die de dharma beoefenen en die, ja, het samen een sangha uitmaken. En in Triratna is die sangha van heel groot belang. Dat is een ander principe die wij in onze gemeenschap eigenlijk heel hoog houden, een beoefening van spirituele vriendschap. Sangha zien wij eigenlijk als een essentiële inzichtoefening, zou je kunnen zeggen. Normaal gezien, vroeger dacht ik altijd inzicht en dergelijke, dat is iets dat je uit meditatie zou kunnen halen. En dat klopt ook, je hebt dat ook in meditatie. Je kan daar ook in meditatie de vruchten van plukken, van inzichtservaringen enzovoort, en tot inzicht komen. Maar ook sangha en de oefening van spirituele vriendschap is iets eigenlijk wat tot werkelijk inzicht kan leiden, omdat je... Ja, spirituele vriendschap wordt gedefinieerd of omschreven in termen van de affiniteit met de liefde voor het schone, het mooie, het goede. Dan gaat het ook over het ethische, de ethische waarden en het spirituele. Dus metta, dus die liefdevolle, vriendelijke houding dat je hebt naar andere levende wezens, naar alle levende wezens. Mededogen, verbinding, empathie, noem maar op, vrijgevigheid enzovoort. En het gewoon met elkaar groeien als mens in een gemeenschappelijke context van waarden en idealen zoals de Boeddha, de Dharma en de Sangha is bijzonder stimulerend en ondersteunend. En dat is ook iets wat in Triratna heel hoog gehouden wordt. Ook gerefereerd naar het verhaal van Ananda en Boeddha dat jullie misschien nog gehoord hebben, dat Ananda op een gegeven moment zegt: ja, spirituele vriendschap is wel heel erg belangrijk, want het zal wel de helft van het spirituele leven uitmaken. Terwijl dat de Boeddha dan zegt, zeg dat niet, Ananda, want het is het geheel van het spirituele leven. Dus Triratna, de orde ook, zou je kunnen omschrijven als een netwerk van spirituele vrienden. Ik ben bijvoorbeeld geordineerd door wat wij dan noemen mijn private preceptor. Dat is iemand die een bepaalde verantwoordelijkheid heeft in de orde om mensen in de orde te begeleiden en te ordineren. Dat is in mijn geval Dhammaketu. En die heeft mij ook een naam gegeven, een boeddhistische naam. Artha Kuchalin betekent eigenlijk hij die spiritueel of die vaardig is met betrekking tot het spirituele doen. Dat is dan een naam die refereert naar bepaalde kwaliteiten die hij in mij ziet. En tegelijkertijd ook een opdracht om dat verder nog neer te zetten. En het is eigenlijk nog veel meer dan dat, want het is ook iets dat aan iets soort, als ik het zo mag zeggen, aan een soort mythische dimensie refereert of mee resoneert. Een mythische dimensie, iets dat tot de verbeelding ook spreekt. En iets dat voorbij gaat aan een aantal zaken. Want als je die namen hoort, kan ik niet altijd meteen zeggen, is dat nu een man of een vrouw? En eigenlijk gaat het ook daarover dat je niet meteen weet welke identiteit dat die mens heeft. Net omdat je in feite geappelleerd wordt of getriggerd wordt om voorbij die identiteiten te gaan. Nu, dat is iets waar het ook over gaat. Maar om maar te zeggen, mensen helpen elkaar eigenlijk in hun spirituele groei als mens, hun menselijke groei, om wakker te worden voor de werkelijkheid. En zo is er een gans netwerk wereldwijd van ordeleden, maar ook van mensen die zich gecommitteerd hebben tot de Triratna-context en die dan Mitra geworden zijn, die ook dat voor toevlucht gaan tot de Boeddha, Dharma en Sangha meer centraal willen stellen in hun leven en specifiek voor onze context kiezen. En die kunnen dan een ritueel doormaken, om het zo te zeggen, en Mitra worden. En die kunnen ook nog een stap verder gaan en ordinatie aanvragen bijvoorbeeld en dan ordelid worden. Maar gans dat geheel wordt eigenlijk ondersteund, geschraagd door een netwerk van spirituele vriendschap, van gemeenschap, van dingen. Ja, uiteindelijk, je kan zeggen, in zekere zin moet je het alleen doen, en dat is ook zo. Maar tegelijkertijd heb je ook die spiegeling nodig, die feedback nodig, die ondersteuning nodig, die stimulans nodig van onze blinde vlekken, om maar iets te zeggen, wat meer minder blind te maken, of wat meer helder en meer zichtbaar te maken. Dus dat zijn eigenlijk twee principes die wij nogal sterk waarderen en zo levendig mogelijk proberen te belichamen. Met allerlei fouten die daarbij gebeuren, want we blijven mensen en we zijn geen perfecte wezens. Dus er zijn ook tal van imperfecties in die dingen terug te vinden. Maar dat is geloof ik ook een essentieel deel van het proces of van het pad sowieso. Dus dat wou ik eventjes gewoon kort zeggen, het voor toevlucht gaan, wat wij heel erg van belang vinden, de centrale act. En ook die beoefening van spirituele vriendschap en gemeenschap, waarvan wij eigenlijk in Triratna ook denken dat dat een van de aspecten is die in onze samenleving wel misschien eens heel erg nodig zou kunnen zijn. Want mensen missen soms een gevoel van gemeenschap meer en meer, naarmate het ook duidelijker wordt dat die oude kerkelijke waarden, om het dan zo maar te zeggen, en kerkelijke contexten wegvallen in feite. En mensen zijn op zoek naar iets wat ze samen ook kunnen doen. En ik denk dat wij als Sangha dat niet mogen onderschatten, dat wij, alleen niet specifiek Triratna, maar ook Zen Sangha en andere boeddhistische Sanghas, dat wij dat kunnen bieden ook aan de samenleving vandaag. Gewoon ook weer om die totale transformatie waar het uiteindelijk toch ook over gaat in de Dharma, te verwezenlijken. Ik heb eigenlijk niet echt gevolgd wat ik opgeschreven heb, maar ik ga maar denken dat ik het voornaamste, radicaliteit wil ik nog eventjes, radicaal, we proberen radicaal te zijn, maar dan in de zin van niet radicaal in het zich identificeren met bijvoorbeeld zo'n, ik zeg nu eventjes zo, maar ik waardeer dit ook wel, waar het symbool voor staat. Tegelijkertijd is het ook maar iets, ik moet dat nu ook niet gaan aanbidden of iets dergelijks. Het staat symbool voor iets en dat bedoel ik met radicaal zijn. Radicaal zijn naar de wortel van mededogend te zijn, van vriendelijk te zijn. Niet te verwarren met status, prestige, weet ik veel wat allemaal, want daar kun je ook radicaal in zijn. Maar dat is een andere soort radicaliteit, denk ik. Dat heeft meer met identificatie en gehechtheid te maken. En dat echt op een levendige manier met het hart erin kunnen blijven communiceren, daar gaat het over. En dat vinden wij ook van een enorm groot belang in Triratna. Maar ik denk dat we daar niet exclusief in zijn. Voilà, dan ga ik het hierbij laten. En als jullie vragen hebben, dan zou ik zeggen, laat maar horen. Ik weet eigenlijk niet hoe laat het is. Kom.
mag je zwemmen van dat, hoe heet dat?
Keisha.
Het kleed van de...
Met dat machientje nog af.
Keisha. En ik veronderstel dat dat de drie juwelen zijn? Dat de...
Ja. Maar ik
heeft
ben...
Heeft die kleuren symboliek een bepaalde...
Ja, maar aangezien ik kleurenblind ben... vergeet ik altijd wat wat is. Dus ik weet dat het geel, rood en...
Blauw.
Maar ik weet... Wat dan?
Geel is de Boeddha.
Geel is de Boeddha.
Blauw is de Dharma en rood is de Sangha.
Ja.
Oké.
Voilà.
Ja. Mag ik iets vragen? Omdat je, omdat je zegt van zo... heel centraal staat de toevlucht tot de drie juwelen en de gemeenschap, zo, de vriendschap, de spirituele vriendschap in de samenleving. Maar jullie hebben ongetwijfeld ook... meditatie is toch ook een belangrijke
proces? Ja, zeker.
En jullie ethisch geloften, hebben jullie geloften of zoiets? Of...
Well, ja,
ethiek is toch een belangrijk aspect bij jullie, hè?
Ja, wij noemen ze trainingsregels. Dus die vijf die we daarnet hebben gereciteerd. En als ordelid, dan als je ordelid wordt, krijg je er 10 bij uitbreiding. Maar eigenlijk is dat een uitbreiding van die 5 die we daarnet gereciteerd hebben. Ja. En onze 2 basis, of ja, eigenlijk zijn het 3 basismeditaties. Namelijk de metta bhavana enerzijds, anderzijds het gewaarzijn van de adem. En een derde basismeditatie die we hier in Gent iets minder doen eigenlijk, is just sitting of... Want jullie waarschijnlijk zazen noemen.
Of sikantasa, just sitting. Hè?
Ja, en wat eigenlijk gewoon zitten en gewaar zijn. Dat is eigenlijk ook een basismeditatie die we hebben in twee ratna in ieder geval. Ja.
En die metta, wat is?
Metta is die, metta bhavana, dat is het ontwikkelen of het ontvouwen van een houding van onvoorwaardelijke, warme, liefdevolle... houding of vriendelijkheid ten opzichte van alle levende wezens. En dat houdt heel dat is compleet in verband te brengen met de eerste trainingsregel eigenlijk in de ethiek, de boeddhistische ethiek, van jezelf trainen om geen levende wezens te kwetsen of te doden, waarbij dan ook natuurlijk het vraagstuk komt van vegetarisme en of veganisme, omdat in onze orde zeker in ieder geval meer en meer gekeken wordt van oké, we zijn nu wel grotendeels vegetarisch, maar kunnen we niet nog een stap verder gaan in de richting van veganisme? Maar ja, dat is iets, dat is ethiek, hè? Dat is iets dat je in samenspraak, in spanningsveld moet gaan bekijken, je eigen verantwoordelijkheid en die richtlijnen, wat doe je daarmee? Want in de boeddhistische ethiek gaat het niet over dit moet je, of dit de geboden of iets dergelijks, de 10 geboden, daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je weet dat de Boeddha als richtlijn meegaf: als je wil tot ontwaken komen, dan gaat het erover dat je geen levende wezens kwetst of doodt, of geen schade toebrengt. En dan moeten wij gaan kijken natuurlijk als beoefenaars, hoe gaan wij dat vertalen in onze levensstijl in de 21ste eeuw. Dat kan ik even ook nog vermelden, misschien levensstijl, dat was iets wat Sangharakshita ook tegen protesteerde eigenlijk, want nu is het misschien nog altijd voor een stuk zo, dat de sangha, de boeddhistische sangha wereldwijd heel erg verdeeld wordt in monniken en leken, waarbij dan de associatie is, monniken, dat zijn de echte, en de leken, die zijn er ook. En daar heeft hij nogal tegen gefulmineerd met te zeggen er zijn inderdaad monniken die serieus de dharma beoefenen, maar er zijn er minstens evenveel die er serieus met hun pet naar zwaaien, of hoe heet het, en hun laars aanlappen, en die eigenlijk alleen maar in naam monnik zijn, maar ondertussen er duchtig op los vrijen en weet ik veel wat allemaal. En waar is de dharma beoefening dan? En daar heeft hij ook op gewezen door bijvoorbeeld in onze orde de ordeleden die dharmacharis genoemd worden als mannelijke exemplaren, dat zijn dus beoefenaars van de dharma mannelijk, en de dharmacharinis, de vrouwelijke dharma beoefenaars, daar gaat het over. Geen monniken of leken, maar ergens tussen, hè. Nog monnik, nog leek, het gaat daar niet over, het gaat over mensen die de dharma beoefenen. En of je dan in een gezin woont, of alleen, of in een retraitehuis, dat zijn allemaal mogelijkheden als je er maar oprecht, levendig, eerlijk mee bezig bent. Dat staat centraal.
Dus ik vind dat herkenbaar. Ja.
Dat is heel goed, hè? Daarom dat ik zoveel vertrouwen in Frank heb. Ja. Had jij een vraag?
Ja, ik vind wel dat je dus refereren naar Boeddha, naar de historische Boeddha, vooral naar voren gebracht. Ja. Mm-hmm. En daarnaast sprak je ook wel van een echte mens zijn. In uw verhaal met hoe dat zijn leven had gezegd, of met dokter
Ambedkar, ja.
Van ik ben een mens en dat heeft mijn waarde op zich. Mm-hmm. En daar is geen verband met de Boeddha. En omdat je zegt de historische Boeddha alleen. Hoe je dat dan begrijpt?
Als ik het had over de historische Boeddha, daarmee bedoel ik dat Sangharakshita in dat boeddhistisch manifest een samenvatting van onze principes in feite, dat hij vindt dat het noodzakelijk is in de boeddhistische wereld dat alles wat er aan Dharma gecommuniceerd is, gecentreerd wordt rond de historische Boeddha. Omdat dat voor ons de historische bron is, om het zo te zeggen, van het onderricht in zijn vroegste vorm in de geschiedenis. En dat allerlei dingen die daaruit voortgekomen zijn, daaraan ook getoetst worden om te zien of dat in de geest, in de spirit van de historische Boeddha en wat ons bekend is van communicatie van hem, of zogenaamd, wat het er dichtstbij staat dan, om dat daaraan te toetsen. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ja, de doctrinaire stelling, of hoe moet je dat noemen. Maar daarnaast, in de visie van de Boeddha is het ook zo dat als mens, dat het helemaal oké is om jezelf te waarderen als mens. En om gezien te worden als mens, om op te komen voor jezelf als mens. Want dat staat dan in schril contrast met wat die Dalits in hun samenleving meemaakten, dat zij helemaal uitgesloten waren. Dus ik begrijp eigenlijk niet direct jouw vraag hoor, maar of jouw opmerking. Of...
Wij spreken ook van de Boeddha natuur.
Ja, ja.
En dat staat op zich los van de historische Boeddha als figuur.
Ja.
En het is een beetje in die zin dat ik refereerde of het mens zijn daarmee kan. Het is een beetje in die zin.
Ah ja, zo.
Mag ik iets aan toevoegen?
Ja, ja.
Dat is eigenlijk interessant om te dachten. Als jullie bij ons gaan komen binnen een maand of twee, ga ik ook eens over toevlucht spreken. Ik denk dat we daar zo met een andere
terminologie voor hebben.
Ja, of een andere. Ik denk dat er heel veel anders is. Maar zo de drie juwelen, wij lezen dat zo in feite op drie verschillende perspectieven. Er is uiteraard de historische Boeddha, de Dharma als de boeddhistische leer, de spiritualiteit en de traditie, en de Sangha als de gemeenschap. Maar we lezen dat ook nog op een andere manier, wat het alles met je aangeeft. De Boeddha is ook die kwaliteit in mij om te ontwaken. Heel persoonlijk, we noemen dat Boeddha natuurlijk. De Dharma is ook de werkelijkheid die ik uitdruk. En de Sangha is natuurlijk hoe ik die twee aspecten met elkaar elkaar inwerken. En dan het derde niveau is echt vanuit een soort niet-dualistisch perspectief. De Boeddha is dan de ontwaakte werkelijkheid. De Dharma is deze werkelijkheid, waarin we zijn. En Sangha betekent eigenlijk het samengaan van ontwaakte werkelijkheid en de werkelijkheid van alle dag. Dus we lezen dat zo net gecompliceerd. Goed, en zeker de Zen-traditie heeft zeker dat derde aspect zo nogal, die niet-dualiteit daarvan, zo nogal in de verf gezet.
Mm-hmm.
Dus bij ons, historische Boeddha, goed, die komt wel te sprake, maar die is eigenlijk niet zo present.
Ja, ja.
En we hebben een mooi beeld zo, maar...
Ja,
ja, ja, ja,
ja.
Maar dat is toch hetzelfde?
Ja. Ja,
dat is toch hetzelfde wat jullie zeggen?
Dat is een diamantsepaal, hè, in dat opzicht. Hè?
Ah ja, maar ik denk dat dat zal blijken, dat er heel wat gelijkenissen zijn, maar met andere termen.
Ja, maar de Boeddha natuur, daar hebben wij dat toch ook over?
Mm-hmm.
Het ontwaken en de weg naar...
Ja, Ja, maar met die nuancering dat wij eigenlijk, maar dat zal iets zijn dat jullie niet bedoelen, maar in sommige specifieke, ik denk ook Tibetaanse scholen, wordt er nogal een verwarring gemaakt met een Boeddha-natuur als zijnde iets vasts, iets vaststaand. En dat is niet wat jullie bedoelen. Nee. En daarom ook doen wij, alleen omdat ook Sangharakshita gesuggereerd heeft, of eigenlijk heel sterker op gesuggereerd heeft, om die termen aanleiding geven tot verwarring zoveel mogelijk te vermijden. En daarom spreken wij eigenlijk minder over Boeddha-natuur, omdat het zoveel aanleiding geeft tot verwarring.
Dat het iets wordt, hè?
Ja, ja. Maar dat is het enige dan. Maar eigenlijk in wezen, in potentialiteit, om het zo te zeggen, ja. Zeker. Want als wij groeten, het Boeddha-beeld te groeten, is dat eigenlijk in essentie de mogelijkheid om zelf tot ontwaken te komen. Dus dat is in feite hetzelfde.
Goed, en het heeft me ook enorm getroffen bij de opening van jullie centrum in Zeeuws-Vlaanderen daar.
Met dat gezellig.
Ja. Zijn we met een aantal mensen uitgenodigd om zo'n dag samen te zitten over, om na te denken, om te spreken vanuit verschillende sanghas. En dan kregen we dat Dhammaketu toen sprak over de gelofte. En dat hij dat toelichtte zo, dat je ook de gelofte vanuit drie verschillende perspectieven kunt lezen. En ik was enorm getroffen. De gelijkenis bijna met de manier hoe wij zo die leefregels benaderen.
Ja.
Dus.
Ja. Ja.
En ik vroeg me af, toen je straks zat te spreken, dus Sangharakshita heeft in Theravada-traditie getraind, ook met Dzogchen-leraars, Tibetaanse leraars, heeft hij ook met Zen-mensen zo getraind?
Yogi Chen, maar ik weet niet, Mr. Chen wordt hij in onze
Chinese
Chan.
Chan.
Ja.
Oh,
ja. Inderdaad. In Kalimpong ook. Ja, want hij heeft daar een vihara ook, dus een plaats opgericht. En dat noemde de Triyana Vardana Vihara. Dus gewoon om te zeggen, een plaats waar de drie voertuigen floreren. Dus hij heeft inderdaad ook een zenleraar gehad.
Nu, ook Sangharakshita heeft een boekje geschreven over Zen, hè? Die vind ik echt goed, hè?
Ja,
absoluut. Absoluut.
Ja? The Essence of Zen is het, hè?
Ja, dat vond ik echt goed.
Ja. Bon. Zijn er nog vragen of opmerkingen?
Ik heb nog een vraag en ik denk dat daar iets zorgen over hoe de training verloopt hier.
De training. Ja, die is er sowieso, maar het is moeilijk om daarover te spreken als je er niet in zit in feite, omdat het... Eigenlijk is het allemaal niet zo strikt gestructureerd in feite. Maar de training is er voornamelijk door dat netwerk van spirituele vriendschap eigenlijk. Dus, maar dat is niet afgeleid. Dat is eigenlijk in contacten dat je eigenlijk door dat netwerk, door samen te wonen, te leven, te werken. Maar hier in België, wij zijn eigenlijk een heel klein centrum tenminste, naar Triratna-normen. Maar de grotere centra zijn in Engeland en in India, want dat zijn de twee landen waar het meeste Triratna-centra zijn. Maar dat is eigenlijk in dat netwerk van vrienden in feite, van metgezellen, kompanen, dat je jezelf ethisch en meditatief gaat trainen. Dat is ook een aantal retraites volgen, die dan over specifieke thema's gaan, zoals spirituele vriendschap om te beginnen, maar ook de mythische dimensie, ethiek. Jan, zei een keer, want jij hebt dat onlangs ook gedaan. Welke retraites zijn er nog van thema's?
Ja, over de orde.
Over de orde, wat is de orde? Daar. Dus dat zijn dan wel gestructureerde...
Wat is het? Ethiek.
Ethiek, ja.
En de Brahma-viharas.
De vier Brahma-viharas, dat kennen jullie ook waarschijnlijk wel.
De
Bodhicitta.
We hebben ook studiegroepen.
We hebben studiegroepen. Maar het is zo, ik bedoel, we hebben een heel helder arsenaal, tussen aanhalingstekens, van principes. Van principes die we hanteren. En een pad dat je kan bewandelen, maar die training als dusdanig, dat is eigenlijk zo een, ja, een heel dynamisch geheel van ethische beoefening, van meditatiebeoefening, van uitwisseling in studie en met vrienden, met mensen die met hetzelfde bezig zijn. Ja, dat is het eigenlijk. Hebben jullie dat ook zo? Ja. Training?
Ja, we hebben zowel een soort trainingspad, maar dat is ook niet zo heel expliciet, maar er is toch duidelijk een bepaalde structuur. Zo.
Ja.
We hebben ook, ik denk dat bij ons meditatie ook een heel belangrijke plaats heeft, vormen, verschillende vormen van meditatie. Maar ook de geloften, onze ethiek is ook van belang. Ook dingen doen, werken, koken, poetsen, vrijwilliger zijn, zo denk ik, belang, studie. We hebben dan koorns, die koorns, dat is ook iets een beetje typisch. Maar ik denk dat een heel opvallend verschil, als je het zo is, bij ons staat ook de relatie met de leraar. Dat is echt een heel belangrijk gegeven zo.
Ja.
Dus de leraar dan niet zozeer als de autoriteit, maar als degene met wie er een bepaald soort interactie aan gaat. Zo.
Ja, ja.
En dat is echt een veld van oefening, van training. Zo. Ja. Ja.
Heeft iedereen een persoonlijke leraar?
Nee, ja, maar meestal is er één leraar per groep.
Ja.
En mensen kiezen dan om in de groep te blijven of niet. Zo, hè. Dus,
ja. Maar ja, ik vind het natuurlijk met elkaar om te gaan, een beetje met elkaar te spreken. Ik denk dat dat een beetje hetzelfde is, bij jullie.
Ja. 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 Misschien dat dat hier zo meer uitgesproken is. Hoor. Ja. De sangha als zo'n plek waar je zo de interacties zo dat ja. Ik vind dat het zo tof om weer te komen. Ik vind dat mensen zo vriendelijk zijn.
Ja. Ja. Dat valt altijd op. Het mens van hier.
Staan op ons programma.
Ja. Wat heeft dat daar gezien? Ja. Wordt daar geverifieerd? Hoe wordt daar mee omgegaan? Met die gezegd, we hebben principes. En is dat alleen onderling dat tot verduidelijking komt? Want je zegt ook, het is ook onze blinde vlekken leren zien.
Mm-hmm.
Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe wordt dat benoemd dan of benaderd?
Die principes, dat zijn eigenlijk richtlijnen waar we, in ons, allee, waar we ons in oefenen in feite. Bijvoorbeeld dat voor toevlucht gaan, bijvoorbeeld spirituele vriendschap, ook die ethische trainingsregels, dat zijn dingen waar we ons in oefenen. Maar als wij daar bij wijze van spreken in uitschuiven, om het zo te zeggen, dan is het eigenlijk ook de verantwoordelijkheid van elk sangha, lid, tussen aanhalingstekens, elke sangha, ja, iemand die ook beoefent, om ons daarop aan te spreken in feite. Als ik iets onethisch doe, dan kan je dat eigenlijk in principe niet laten passeren. En dat maakt het heel confronterend, moeilijk, maar ook bijzonder, ja, de moeite waard om het te doen in feite. Want je weet gewoonweg dat het niet vrijblijvend is. In zekere zin, en zelfs meer dan in zekere zin, ik ben er eigenlijk van overtuigd, als je een oprechte dharma-beoefenaar bent, dan heb je niet zomaar een privéleven meer. En ik bedoel daarmee dat eigenlijk in principe alles mag, moet, kan in vraag gesteld worden van wat je doet. En dat er niet ergens een domeintje is van, oh, dat ga ik afschermen en daar hebben jullie niks mee te maken. Want het gaat over lichaam, spraak en geest. Dus alles wat wij doen, mag dezelfde tijd ook in vraag gesteld worden.
Wat ga je zin iets vertellen over dat chapter? Want dat is dat ik zelf wel interessant vond zo, want
ja.
Het chapter, zo dat je samen.
Het chapter is een regelmatige samenkomst van ordeleden dan in Triratna, waar wij over onze beoefening van ethiek, van meditatie kunnen uitwisselen. En waar we eigenlijk ook vragen kunnen stellen aan elkaar over onze beoefening of over ons gedrag. Of over iets wat we gezegd hebben. Of waar we het zelf moeilijk mee hebben. Of waar ik het mee moeilijk zou kunnen hebben in datgene wat een ander doet, bijvoorbeeld. Om dan eigenlijk ook gewoon dat te leren, bij wijze van spreken, op tafel leggen. Om dan te zien, wat is er nu eigenlijk van mij? Zijn er bepaalde reactieve patronen in mij die zorgen dat ik het daar moeilijk mee heb? Of is dat eigenlijk ook iets van die mens? Mm-hmm. En dan is dat, ja, iets dat samen kan verklaard, uitgehelderd, verhelderd worden in feite.
Dat is alleen in de orde?
Dat is in de orde, ja.
Je
ja, kijk, voilà. De institutie, om het zo te zeggen, van het chapter is in de orde, maar dat kan, het is niet omdat de orde een chapter heeft, in de sangha wordt het dus, kan het ook helemaal geoefend worden. Veronique zegt, Veronique is een, ja, wat wij noemen een mitra die ordinatie heeft aangevraagd. Dus een mitra, dat is dat Veronique jaren geleden gekozen heeft om vriend te worden van de Boeddha, de Dharma en de Sangha, zoals wij het zeggen, en in de context van Triratna. En ze heeft ook ordinatie aangevraagd, waarmee zij te kennen geeft van, kijk, voilà, dat commitment wil ik helemaal centraal stellen in mijn leven, en in de context van Triratna. En er zijn vrouwen die dat dus ook aangegaan hebben, dat commitment.
En
mannen ook. En zij doen daar dus hetzelfde. Ja.
En zijn er dan principes van hoe je met elkaar communiceert?
Dat, eigenlijk zijn dat dan al de 4 trainingsregels over de spraak.
Ja.
En dat is dus, die kennen jullie ook waarschijnlijk.
Ik weet niet, we hebben misschien iets. Ik weet niet,
dat je jezelf traint om geen roddel, niet te roddelen, dat je jezelf ook traint om niemand te kwetsen met die woorden, om geen zomaar gebeuzel, of wat, hoe moet je het noemen? Frivol, in de zin van, er is een stilte en je kunt er niet tegen, dus ga je maar gaan. Diarree eigenlijk, woorden die. Ja, zou het zo kunnen zeggen. En er is dan nog één, hè? Wat is? Voilà, geen leugens. Ja, die was ik even vergeten. Dus volgens die richtlijnen en dan jezelf daarin oefenen, want dat is ook wat heel erg benadrukt wordt. Het gaat over oefening. Het is niet zo dat verwacht wordt dat je dat perfect neerzet. Het is de oefening. En als je dan een fout maakt, kun je dat dan ook, wat wij noemen, het bekennen van het tekortschieten. Dat is dan iets wat nogal plechtig klinkt, maar dan kun je bijvoorbeeld gaan zeggen, ja, daar ben ik uit de bocht gegaan, of heb ik een fout gemaakt.
Erkennen wat is.
Maar is daar dan een ritueel voor?
Goh, we kunnen dat zo tegen elkaar zeggen, en wat de ander dan meestal zegt is van, ik heb het gehoord. Maar niet zomaar, ik heb het gehoord, maar heel actief van, ik heb het. En dan kun je ook natuurlijk nog vragen beginnen stellen, hè, over wat er gebeurd is, om daar meer klaarheid in te brengen. Maar het is niet zo dat dat in een grote plechtigheid gebeurt, dat is zeer informeel in feite.
Een ritueel van
volle maan?
Ja,
dat
voelt
dat
zo.
Een ritueel van
volle maan? Volle maan en nieuwe maan.
En nieuwe maan.
En dat is wat jullie dan
gezamenlijk op een rituele wijze, zo, wij noemen dat demut, hè, het erkennen van onze verantwoordelijkheid voor het gedrag waarover we bespreid hebben. En dat is een ritueel gebeuren gezamenlijk zo. Dus het is Japanse zenden, dus dat is nogal een bepaalde liturgie. Dat is ook heel mooi, als dat mooi gebeurt. Ja. Maar wij hebben daar ook een niet-ritueel stuk rond waar mensen echt spreken. Dus midden in die liturgie doen wij zo. En dat worden soms hele persoonlijke, hele sterke dingen zo gedeeld. Hè.
Ja.
Zo. En dat gaat er ook op een oude traditie waarbij de monniken in de vroege sangha 2 keer per maand zo, dat, die naam, die Sanskrit naam, natuurlijk vergeten. Hè. Maar dat gaat terug. En wij zeggen, dat gaat terug op een hele oude traditie.
Ja. Ja.
Nu, bedoel, ik heb aan Upek Sadak en Arthur Kisselin, heb ik wel literatuur gevraagd over dat chapter. Want dat lijkt me een heel interessant iets zo. Mm-hmm. Veel elementen van het chapter komen voor in de gesprekken tussen de leraar en de studenten. Om dat zo in groep zo te brengen. Ja, het is ook heel inspirerend om over te lezen. Ja,
chapter. Maar het komt van bij de Quakers.